Goedenavond, dames en heren. Ja. Welkom allemaal. Het is 7 februari, een historische dag. Met het prachtige goud van Irene Wüst, de eerste Olympiër die 5 Olympische Spelen op een rij een medaille haalt. Dus dat is zeer bijzonder. Ook een historische dag. En goud ook nog, geloof ik, 5 op een rij. Omdat dit de laatste ABZ-vergadering is van deze raad. Iets minder speciaal, maar voor ons wel. Dus allemaal hartelijk welkom. Ook bijzonder, toch? We hebben afmelding ontvangen van mevrouw Kasso, de heer Van den Dol, mevrouw Middelkoop en de heer Van der Tak. Beetje te laat, maar... En mevrouw Sophia, hoor ik net. We gaan verder met de agenda. Kunt u zich vinden in deze agenda? Zo ja, dan hanteren wij die voor deze vergadering. Dan kunnen we verder met agenda punt 3. Het vaststellen van het verslag. U heeft alle schriftelijk weer de gelegenheid gekregen om opmerkingen of aanmerkingen te maken of wijzigingen voor te stellen betreffende het verslag. Bent u akkoord met de vaststelling van het verslag van 10 januari? Als dat niet zo is, dan hoor ik dat graag. Zo niet, dan stellen we hierbij het verslag vast. Kunnen we direct verder naar 4, inspreekrecht. Er hebben zich geen insprekers gemeld. Dus gaan we naar het vragenkwartier, waar ik ook een leeg vakje heb staan. Ik heb ook geen vragen binnengekregen. Is er nog iemand die toch nog een vraag wil stellen aan het college? Zo niet, dan gaan we heel snel. Als dit een voorbode is voor de rest van de avond, dan zijn we heel snel thuis. De lijst ingekomen stukken en mededelingen is het volgende agendapunt nummer 6. Zijn er nog opmerkingen over de lijst ingekomen stukken? En kunt u zich vinden in de afdoeningsvoorstellen van deze stukken? Zo ja, dan wordt dit voorstel doorgeleid naar de raad van 24 februari.
Bij D02.
Meneer Lammers.
Bij de notitie Boom van Troost. Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief hebben wij nog een vraag. We lezen in die brief dat de geraamde kosten van €3400 zullen worden gedekt uit de coronamiddelen die door de Rijksoverheid aan de gemeente Papendrecht beschikbaar zijn gesteld. Daar hebben we 3 vragen over. De eerste is, hoeveel coronamiddelen heeft of gaat onze gemeente ontvangen in 2022 van de Rijksoverheid? En de tweede vraag is, kunnen wij hiervan per BBV-taakveld een specificatie ontvangen? De beantwoording mag uiteraard schriftelijk. En de derde vraag als laatste. Als het antwoord op vraag 1 €0 is, dan klopt naar onze mening de zin uit de raadsinformatiebrief niet. De coronamiddelen die wij vanuit het Rijk ontvangen, hebben in 2020 en 2021 namelijk op de begroting gezet van de betreffende taakvelden en vervolgens in een bestemmingsreserve voor investeringen bij de behandeling van de tweede concernrapportage in de raadsvergadering van 2 december 2021 gestort. Graag horen wij dan hoe het precies zit. Dat is het.
Toch nog een vraag aan het eind, dank u wel. Kan ik iemand van het college het woord geven om deze vragen te beantwoorden? Of is het inderdaad schriftelijk? Meneer Jansen?
Ja, ik ga een poging doen. Ik weet in ieder geval dat de coronamiddelen in 20 en 21 ter beschikking zijn gesteld. Daar heeft de heer Lammers terecht een punt. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat de afdoening van zaken ook in 22... tot aan het vaststellen van het jaarverslag. En dat is nog een maand of 2 vooruit, zeg ik dan. Alle middelen ook uit 2021 daarvoor ingezet kunnen worden. Ik weet niet of dat voldoende antwoord is op uw vraag, want voor de overige zal ik echt wel even hier schriftelijk op terug moeten komen. Maar dat is wel wat ik zelf ervan weet.
Is dat afdoende beantwoord, meneer Lammers?
Ja, is prima. Zeker als je nog even schriftelijk wil ingaan op die andere vragen, is prima.
Dank u wel. Zijn er nog andere opmerkingen of vragen bij de ingekomen stukken? Zo niet, zijn er nog mededelingen van het college? Is hier de vraag op mijn formulier bij de ingekomen stukken? Ook niet. Dan gaan we naar regionale aangelegenheden. En ik wil graag het woord geven aan mevrouw Verwer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een tweetal mededelingen. De eerste uit GR Sociaal. Deze mededeling komt uit het overleg algemeen bestuur van GR Sociaal. En normaal zouden we die doen in de commissie samenleving. Maar aangezien in de afgelopen twee vergaderingen in het teken stond van een nieuwe governance, leek mij nodig om die in deze commissie mede te delen. We hebben zoals gezegd ondertussen twee vergaderingen gehad van het algemeen bestuur. En ik kan u melden dat het dagelijks bestuur is benoemd. Dat bestaat uit de heer Heikoop Dordrecht, de heer De Meij Zwijndrecht en de heer Jongmans uit Alblasserdam. Verder is er een portefeuillehouder benoemd voor de samenwerking Drechtwerk GR Sociaal, namelijk de heer Vat van de gemeente Sliedrecht. Verder zijn relevante verordeningen op het gebied van financiën, archivering en uitvoering van wetten is vastgesteld. En waar ik aan hecht en waar ik ook bij stil heb gestaan, en waar de vergadering ook bij stil heeft gestaan, is de transparantie en het constructief samenwerken met elkaar. En nou, ik kan u vermelden dat tot op heden inderdaad dat constructieve overleggen waren in een goed gemoed. De tweede mededeling betreft samenwerking sociale dienst en Drechtwerk. Ook deze mededeling die doe ik in deze commissie omdat die voornamelijk betrekking heeft op de governance. Namelijk al langere tijd, circa zo'n 10 jaar, wordt gesproken over een verregaande samenwerking tussen SED en Drechtwerk. Eind 2021 is een bestuurlijke opdracht geformuleerd om concrete voorstellen te doen. AEF is daar als partij ondersteunend in. Dit traject lijkt in een stroomversnelling te komen. Een voorstel wordt nu uitgewerkt. En het voornemen is, als het zover komt, om dat als op korte termijn aan het college voor te leggen en daar een principebesluit te vragen. In de planning staat ook een RIB met nadere informatie om alle betrokken raden te informeren. Nou, vanzelfsprekend zal ik van mijn kant uw raad blijven informeren en blijven betrekken bij het vervolg. Want mocht het komen tot een wijziging van de gemeenschappelijke regeling, is de gemeenteraad natuurlijk altijd sowieso aan de zet. Omdat de raad goedkeuring moet geven bij de wijziging van de GR. Dus zoals gezegd, ik kom daar in een later stadium op terug. Ik dank u wel.
Dank u wel. Zijn er nog andere mededelingen met betrekking tot de regionale aangelegenheden? Zo niet. Dan kunnen we verder met agenda punt 8, de financiële verordening. De financiële verordening. Oh, ik vergeet nog iets trouwens. Excuus daarvoor, ik word er net op gewezen. Dat was bij agenda punt 3. Ik moet u melden dat het verslag van deze vergadering schriftelijk zal worden afgedaan. En u ontvangt die per mail voor akkoord in verband met het wisselen van de raad. Dan gaan we alsnog verder met agenda punt 8, financiële verordening. Die verordening wordt laatst besproken in de commissie ABZ van 13 september. Naar aanleiding van een oplegnotitie van D66 en onafhankelijk Papendrecht. Daarna is in gezamenlijkheid gewerkt aan de financiële verordening die nu voor ligt voor vaststelling. We doen deze raadslaging in twee termijnen. Wie mag ik het woord geven over dit voorstel? Meneer Lammers, ga uw gang.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik neem even waar voor mijn collega José van der Tak, onze financieel specialist, die helaas met coronaverschijnselen thuis is. Dus ik doe mijn best om dat zo goed mogelijk over het voetlicht te krijgen. Financiële verordening van 2022. In de commissie ABZ-vergadering van 13 september 2021 is door de fracties van D66 en Onafhankelijk Papendrecht een oplegnotitie ingebracht met als onderwerp aanpassing financiële verordening. Dit omdat wij van mening waren dat de Raad beter in positie moet zijn bij zijn besluiten over grote bedragen, zoals bij het afboeken van de reserve. Naar aanleiding van bijlage 3, de was-wordenlijst, zien wij dat de belangrijkste wijziging is dat de Raad op programmaniveau gaat sturen en daarmee ook haar budgetrecht op dat niveau autoriseert. In de huidige verordening is dit per taakveld. Deze wijziging komt tot uiting in artikel 5 lid 1. Dus het was de autorisatie per taakveld en het wordt de autorisatie per programma. Hoewel die toelichting op zich duidelijk is, worden niet de nadelige gevolgen genoemd. We leggen dit uit aan de hand van een simpel voorbeeld. Op dit moment is de programmabegroting 2022 ingedeeld naar hoofdtaakveld, in totaal 9 hoofdtaakvelden, 0 tot en met 8. En per hoofdtaakveld autoriseert de Raad de budgetten en hierbinnen kan het college, zeg maar even, schuiven met potjes. Met deze financiële verordening kan het college, hypothetisch gezien, alle hoofdtaakvelden, in totaal dus 9 stuks, gieten in 1 programma. En als de Raad hiermee akkoord zou gaan, dat is nog niet gebeurd, maar stel dat de Raad ermee akkoord zou gaan, dan heeft het college maximale vrijheid in het schuiven van budgetpotjes. Immers, de Raad autoriseert dan op programmaniveau en niet meer op hoofdtaakveldenniveau. De vraag die zich dan ook voordoet is in hoeverre wij het wenselijk vinden dat er maximale vrijheid mogelijk is door bijvoorbeeld te gaan werken met 1 programmabegroting. Is het niet verstandig om een minimum aantal programma's in de verordening op te nemen zodat dit hypothetische geval kan worden voorkomen? Daarom onze vraag aan de wethouder. Klopt onze constatering dat in het hypothetische geval het college kan gaan werken met 1 programma, die dan door de Raad op dat totaalniveau van de begroting wordt goedgekeurd? En wat vinden de andere fracties hiervan? Vinden zij dat prima of vinden ze dat niet? Naast bovenstaande kritische noot zien we ook dat het college onze input en die van andere fracties heeft overgenomen. Zo zijn wij tevreden dat artikel 5 lid 2, mogelijke financiële impact gemeentelijk vastgoed, is toegevoegd. Dit geldt ook voor de aanpassing van artikel 5 lid 6, opnemen in raadsvoorstel het effect schuldenpositie bij investeringen boven 500.000 euro. Onder de huidige verordening is dit 1 miljoen euro. En dan tot slot vinden we dat de aanpassing zoals verwoord in artikel 4 lid 1, lid 1, sprake van perspectiefnota inclusief de voortgang van de lopende begrotingsjaar over de eerste 4 maanden, een ontzettend belangrijke verbetering. Op deze manier wordt de stand over het eerste kwartaal van een begrotingsjaar meegenomen in de kaderbrief en gaat dit voortaan als perspectiefnota behandeld worden. Wel één controle of checkvraag aan de wethouder: gaat de bespreking van de perspectiefnota dan ook op hetzelfde moment plaatsvinden, zoals nu ook bij de kaderbrief? Tot zover eerste termijn. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Lammers, ga ik naar mevrouw Van Es. Ga je gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van het verzoek van D66 en OP hebben wij, daar refereerde de heer Lammers al aan, hebben de heer Van de Tak van OP en ik een hele goede bespreking gehad met financiële specialisten van de organisatie. Waarbij alles heel goed is doorgesproken en ook onze wensen zijn meegenomen. En dit voorstel is het gevolg. We streven naar aan de ene kant transparante verantwoording en controlemogelijkheden van de financiën aan en door de Raad. En tegelijkertijd moeten we als Raad zorgen dat we niet doorslaan in details, dat het nog wel werkbaar blijft ook voor de ambtelijke organisatie. En we hebben gezamenlijk ook naar de goede balans gezocht. Altijd met het doel natuurlijk om het beste resultaat voor de inwoners te krijgen en zo goed mogelijk met geld om te gaan. En want het is tenslotte geld van de inwoners. Dan het voorstel zelf. Allereerst hartelijk dank dat zo goed is aangegeven wat er verandert. Artikel 4, de heer Lammers noemde het ook al, perspectiefnota, eerste concernrapportage en kaderbrief in 1 is het voorstel. Nou, dat is prima. Dat is minder werk voor de organisatie en in onze optiek ook beter voor het inzicht van de Raad. Artikel 5, de Raad stuurt op doelstellingen per programma en heeft budgetrecht op programmaniveau. Ja, voorzitter. De heer Lammers noemde dat ook al. En dat is wat de D66-fractie betreft wel erg ruim. Omdat dat inderdaad in theorie zo ruim is dat je nog maar uit kan komen op 1 programma. Dat is natuurlijk een theoretische kwestie. Ik neem aan dat niemand dat wil gaan doen. Maar ja, ik vind altijd, voorzitter, als je iets niet van plan bent te doen, dan kun je het ook beter wat nauwkeuriger formuleren hoe je het wel van plan bent te doen. Zoals bijvoorbeeld met een minimum van een aantal programma's waar je altijd aan gaat voldoen. Artikel 5, dus de vraag was inderdaad, zat de heer Lammers ook al, om daar reflectie op van het college. Artikel 5, lid 2 en artikel 7, dat is invulling van het verzoek van D66 en OP. Met als aanleiding de verkoop van het oude bibliotheekpand, dat weten mensen misschien nog wel. Dat werd ruim 600.000 euro onder de marktwaarde verkocht. Met een totale boekwaarde van ruim 700.000 is dat procentueel natuurlijk heel aanzienlijk. En voortaan wil de raad beter worden betrokken en actief worden geïnformeerd vooraf. En de kans hebben om hier invloed op te hebben. Wij hebben destijds bij de bespreking gezegd, wij willen de mogelijkheid om wensen en bedenkingen of formeel daar ook iets een verzoek toe in te dienen. We hebben dat goed besproken met de ambtelijke organisatie en dat heeft heel wat meer voet in de aarde dan zo op het eerste gezicht lijkt. Dus wat ons betreft is dit een goede invulling. Daar moet ik wel bij zeggen dat of dat in de praktijk dan ook goed werkt, dat moet blijken. Want ja, het gaat vooral om de alertheid van wethouders en de ambtelijke organisatie. En het is soms moeilijk natuurlijk om, als je intenties ook uitspreekt bij een voorstel, om dat van college op college goed over te brengen. Maar ja, wat ons betreft, democratie is niet alleen een set van regels, maar vooral een mentaliteit. Dus als je op dat punt komt met elkaar dat je probeert informatie niet te geven of juist onderste uit de kant te halen op detailniveau om informatie te krijgen, dan ben je toch eigenlijk al ver afgedwaald van wat de bedoeling is. Dus wij gaan ervan uit dat dat zo goed kan en dat dat ook actief wordt overgedragen van de ene collegeperiode naar de andere. Want er moet natuurlijk wel macht en tegenmacht zijn. En in dat kader willen wij het artikel over het budgetrecht van de Raad op programmaniveau dan ook toegelicht zien. En dat was het, dank u wel.
Dank u wel. Over naar mevrouw Van der Adel. Ja. Dan mag u de naam, meneer Grimius.
Dank u wel, voorzitter. Het PHB kan zich, behoudens de taalfouten die in de diverse documenten staan, vinden in de inhoud van deze financiële verordening. Aangevoerde wijzigingen zijn correct doorgevoerd en tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van der Adel. Ik zou bijna zeggen, beter een taalfout in de begroting dan een rekenfout, maar dat ligt ook niet voor nu. Meneer Grimius, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb denk ik één eenvoudige vraag en één vraag die maar even wat meer verduidelijkt moet worden. Als ik de hele verordening nu lees, dan de vraag is of dat ik dat dan goed gelezen heb. Dan is het tot 500.000 euro bevoegdheid college. Tot 800.000 euro ook bevoegdheid college, maar informatieplicht aan de raad. En boven de 800.000 euro is het besluitvorming via de raad. Maar staat er in artikel 7 onder B bij of ingrijpende gevolgen gemeente. Ik zou dan toch graag willen weten wat wordt daar dan precies onder verstaan. Hoe moet ik dat interpreteren? En dat geldt dan ook voor bedragen die onder die 8 ton liggen, neem ik aan. En voor de rest sluit ik eigenlijk even aan bij de vragen die reeds door andere partijen gesteld zijn om herhaling te voorkomen. Tot zover.
Dank u wel. Kijk nog even verder. Meneer Van Erk, ga aan gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was toch aan de beurt, hè? Ja. Twee opmerkingen, eigenlijk inhakend op wat mevrouw Van Es naar voren bracht ten aanzien van de wensen en bedenkingen bij artikel 7, waar het gaat over informatieplicht. Nog even een vraag aan de portefeuillehouder, hoe dat inderdaad in de praktijk zich verhoudt. Mevrouw Van Es heeft er volgens mij niet een specifieke vraag over gesteld, maar toch even een doorkijkje, omdat ik dat zelf ook dacht toen ik dat las, van nou ja, heel mooi dat er vanuit de wet gezien een mogelijkheid is om wensen en bedenkingen aan te geven. Maar hoe wordt het dan vervolgens gewogen? En ja, goed, welke beelden heeft de portefeuillehouder daarbij? En ik deel wel van wat daarover is gezegd. Dat moet natuurlijk blijken. Hoe zit het dan met intenties, alertheid, noem maar op. Maar misschien toch even een kort antwoord daarop hoe dat zich verhoudt, die informatieplicht, met dat punt van de wensen en bedenkingen. En verder ben ik benieuwd, de huidige verordening is uit 2018. Dit is dan natuurlijk exemplaar 2022. Op welke manier komt dat nou weer terug in de nieuwe beleidscyclus? Is dat dan ook weer over 4 jaar of eerder, of als er aanleiding voor is? Dus ik ben benieuwd of de portefeuillehouder ook daar iets over kan zeggen. En verder kunnen wij ons vinden in de aanpassingen. En ook wij zijn nog wel even benieuwd naar dat punt van de uitwerking op programmaniveau, zoals dat naar voren is gebracht door een aantal andere fracties. Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw Bokma.
Dank u wel, voorzitter. En allereerst wil ik de fracties die zoveel input geleverd hebben dank zeggen daarvoor. Ik heb nog een aantal vragen. Een aantal zijn ook al gesteld. In artikel 5 staat vermeld dat bij investeringen groter dan 5 ton het college de raad informeert over het effect op de schuldpositie. Maar naast de impact op de schuldpositie heeft een investering ook impact op de jaarlijkse kosten voor de gemeente. De VVD zou het ook wel fijn vinden om dat terug te zien en dat niet pas tegen te komen bij de concernrapportage, zeker aanpassing van de begroting. Omdat die impact op de uitgaven wel degelijk van invloed kan zijn op het uiteindelijke besluit. En daarnaast staat er gemeld dat er voor het aangaan van niet begrote verplichtingen de limiet is gesteld op 8 ton. Maar is het niet logischer om daar ook uit te gaan van 5 ton, omdat net als in het andere voorstel, eenheid van cijfers maakt dat het makkelijker op het netvlies blijft. En de impact is vraag net zo groot. En een andere vraag die we maar naar aanleiding van het betoog van meneer Lammers en mevrouw Van Esten binnenschiet is van er mag nu binnen taakvelden geschoven worden met budgetten. Als de een in het taakveld tekort heeft en het andere te weinig. Geldt dat zometeen ook voor het hele grotere geheel van de programma's? Kunnen dan binnen de programma's bedragen heen en weer geschoven worden. Tot zover.
Dank u wel. Kijk nog even rond of ik iemand gemist heb. Zo niet, dan ga ik naar het college voor de beantwoording. Ik heb 4 wethouders erop staan. Dus, maar meneer Jansen, u krijgt het woort.
Ja, ik wil heel even een kleine schorsing, meneer de voorzitter. Ik denk 2 of 3 vragen waarvan ik toch even wil checken bij de ambtenaren dat het juiste antwoord wordt gegeven.
En hoeveel minuten heeft u daarvan nodig?
Een minuut of 10.
10, zei u?
Ja, max.
Dan schorsen we tot 20:32. Het helpt niet. We gaan verder met deze vergadering na de schorsing. Ik wil het woord geven aan de heer Jansen. Ga uw gang.
Dank, voorzitter. Ja, even in algemeenheid. Het is ook een beetje het werk van de raad geweest in de voorkant om dit voorbereid te krijgen. Er is een werkgroep goed bezig geweest. Er zijn natuurlijk allerlei veranderingen nu in de financiële verordening voorgesteld. Onder andere ook, die is niet genoemd, die rondom de rechtmatigheid. In dat kader komt er nog wel een intern controleplan voor vaststelling naar de raad. De wet rondom die rechtmatigheid wordt ieder moment aangenomen in Den Haag. Dan zijn we in ieder geval daar ook op voorbereid. Maar de aanpassing van de financiële verordening wordt natuurlijk vooral voorgesteld omdat we nieuwe afspraken met elkaar willen maken. Verantwoording op het niveau van programma's. De heer Lammers had daar een vraag over. Zei van, kan het zijn dat die taakvelden, dat het er uiteindelijk dan maar één programma wordt? Nee, zeg ik dan meteen. Wij gaan nu uit van de hoofdtaakvelden. En dat is voor ons gelijk aan programma's. Dat zijn 9 programma's, niet dus die 42 taakvelden die we hadden. Maar die 49 programma's, daar gaat de raad zelf over. Dat kunnen er ook 10 zijn, dat kunnen er 8 worden. Het is wat de raad daarvan zelf wil maken. Wij gaan uit van 9 programma's, waarbinnen dus die taakvelden gesitueerd zijn. En tussen de programma's, zeg ik dan ook maar meteen richting mevrouw Bokma, kan het college niet zelfstandig schuiven. Dat kan wel binnen de taakvelden, niet binnen die programma's. Dat ook weer is voorbehouden aan de raad. We hebben dus natuurlijk gedacht van hier moeten we aansluiten bij besluit, begroting en verantwoording. Dus daarom dat programmaniveau gezocht. Vooral gekeken naar een goede discussie binnen de raad, maar ook de raad richting het college, op die hoofdlijnen, de inhoud en de doelstellingen die we daarin willen bereiken. Bij urgente zaken, en zeg ik ook richting de heer Grimmis, die er een vraag over had, of omstandigheden rond de aan- en verkoop van vastgoed, zal de raad voortaan eerst in een besloten deel worden geïnformeerd. Zo hebben we dat in de verordening nu staan. Besloten, omdat het doorgaans om marktgevoelige informatie gaat. En bij negatieve afwijkingen van meer dan een ton bij het vervreemden van vastgoed zal voortaan ook aan de wens- en bedenkingenprocedure worden doorlopen. Dat was eerder dus die 8 ton waarover de raad, waarboven de raad dus toestemming had moeten geven. Dat is nu dus verlaagd naar die ton met die wens- en bedenkingenprocedure. Hoe we dat in de steel gaan steken, ja, zo snel mogelijk daarover informeren op het moment dat het speelt. Ook in een goede overdracht, zeg ik dan, richting mevrouw Van Es, naar het volgende college. Logisch, dit wordt ambtelijk geborgd, maar ook bestuurlijk geborgd. Dat we op het moment dat we horen van een afboeking, zoals we die hebben gehad bij de Mark 2, dat we ook per direct naar de raad van op de hoogte brengen en per direct die wens- en bedenkingenprocedure ingaan. En dan ook het oordeel, als het ware, van die raad daarom vragen. Eigenlijk van ieder raadslid daarom vragen. Bij de nieuwe investeringen hoger dan 5 ton, dat was eerder 1 miljoen, hebben we dus ook gezegd dat gaan we eerst aan de raad voorhouden. Misschien toch nog even terzijde, want ik hoorde dat toch gezegd worden dat de oude Biep onder de marktprijs is verkocht. Dat is niet waar. Dat is natuurlijk feitelijk onjuist. Dat mag de gemeente namelijk niet. Dus het pand stond in de boeken voor die 7 ton, 710.000 euro. Iedereen wist begin 2018 al dat dat bedrag er nooit zou voor gekregen worden als er geen supermarkt in zou gevestigd worden. De deal met de zorgwoningen maakt nu dat het een ton heeft opgeleverd. Maar daarmee is ook de oude locatie van de kunstuitleen vrijgemaakt voor, en dat is een ander plan wat u ook inmiddels stedenbouwkundig hebt beoordeeld, om de boel daar vrij te maken voor 24 starterswoningen. En dan levert dat ook weer enkele tonnen extra op. Maar het is absoluut marktconform berekend en verkocht. Zo is dat ook geconstateerd door de accountant die betrokken is geweest. Ik kijk even wat ik nog heb staan aan vragen. Het belangrijkste is eigenlijk de bespreking van de perspectiefnota. Ik geloof dat de heer Lammers daarom vroeg. Op hetzelfde moment als de kaderbrief. Ja, dat is de bedoeling. In juli, juni, bespreken we die zaak. Dan dus de perspectiefnota aangevuld met de gegevens die we normaal in de eerste concernrapportage vinden. Nogmaals, hoofdtaakveld is dus programma. En daar zijn er 9 van op dit moment. Even kijken, dat heb ik geïnterpreteerd. Ik heb ook een aantal taalfouten gezien, mevrouw Van Adel. Als we die technisch aan de voorkant hadden gezien, hadden we het mogelijk nog kunnen aanpassen. Nu moet dat maar in de volgende keer. Ik denk dat we allemaal wel gelukkig weten wat er bedoeld is. Ook al staat er een paragraaf en niet een paragraaf, maar laten we die maar even interpreteren. De allerbelangrijkste vraag die ik hier nog heb staan van mevrouw Bokma aanvullend, over het informeren over de schuldpositie op het moment dat er bedragen meer dan 5 ton aan de orde zijn. De jaarlijkse kosten doen we standaard al bij dit soort zaken in beeld brengen. Dat zit hem altijd al in die voorstellen. Alleen de schuldpositie wordt daar nu aan toegevoegd. Dus standaard was al om de jaarlijkse kosten in beeld te brengen. Over de 8 ton en die inlichtingenplicht, die is gebaseerd op de gecapitaliseerde ruimte in de post onvoorzien. Zo is dat ook in de voorsessie, hebben we begrepen, behandeld. Daar was u nu bij, maar het gaat dus om de gecapitaliseerde ruimte in de post onvoorzien. En daar een percentage van, dat is hier die 8 ton en meer waarover geïnformeerd moet worden. Tussen de programma's schuiven, nee, college niet, raad wel. En volgens mij ben ik zo door de beantwoording heen, voorzitter.
Dank u wel. Dan gaan we voor de tweede termijn weer terug naar de commissie. Dan gaan we van links naar rechts, krijg ik hier het advies. Dan ga ik dat doen. Mevrouw Bokma, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik bedoelde niet of er tussen programma's geschoven kan worden, maar of er binnen het programma, zeg maar, zoals nu bij de oude taakvelden, kon je binnen de taakvelden schuiven. En de vraag is dus, kan je ook binnen 1 programma de middelen schuiven? Ik snap de basis van die 8 ton, maar is het, ja, blijft de vraag openstaan, is het toch niet logischer om ook uit te gaan voor 5 ton, zodat voor beide eenzelfde bedrag geldt? En dat waren mijn vragen in tweede termijn.
Dank u wel. Meneer Van Erk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb 2 vragen gesteld. De eerste vraag, gekoppeld aan de wensen en bedenkingen in relatie tot de informatieplicht, is in voldoende mate beantwoord. De tweede vraag, dat antwoord heb ik nog niet gehoord, dat betreft de financiële verordening die nu voor ligt, is die van 2022. De huidige, zal ik maar zeggen, is van 2018. Dus mijn vraag is van wanneer wordt dit verhaal opgenomen in de nieuwe cyclus? Dus wanneer komen er mogelijk weer nieuwe aanvullingen? Is dat dan op verzoek van de Raad? Of wordt het automatisch opgenomen in de nieuwe cyclus? Is er sprake ook nog van een evaluatie? Voeg ik er dan maar even aan toe. Daar ook graag nog even een antwoord op van de portefeuillehouder. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Lammers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik las daarover in de stukken dat het dan met terugwerkende kracht op 1 januari van dit jaar ingaat, als dit wordt aangenomen op 24 februari. Eventjes ingaand op het betoog van de wethouder, het college, in zaken de verkoop van de oude bibliotheek onder de boekwaarde van 710.000 euro. Ja, die boekwaarde is gewoon die boekwaarde. Het maakt niet uit aan wie je zo'n pand wil verkopen. Als het 710.000 euro is, dan is dat gewoon de boekwaarde. En verkoop je het onder die waarde, verkoop je het onder de boekwaarde. Dus ja, dat blijft gewoon toch een beetje een vreemd antwoord van de wethouder. Even terug naar de kern van onze vragen. Ik begrijp dat het college het met ons eens is dat niet alle taakvelden in 1 programma opgenomen zullen en kunnen worden. Of eigenlijk kunnen wel, maar zullen niet. 9 programma's, daar gaat de raad zelf over. Het college gaat uit van 9 programma's waarbinnen de taakvelden gesitueerd zijn of worden. Schuiven kan wel binnen de taakvelden, niet binnen de programma's. Aansluiten bij BBV. Goede discussie op hoofdlijnen en inhoud. Dat volgen we wel van het college. We zijn tevreden voor de rest met het antwoord. We willen het wel graag als bespreekstuk opvoeren voor de raad, voor de raadsagenda. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Van Es.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, voor ons toch nog even een verduidelijkende vraag over dat 1 programma in theorie versus 9 programma's. Ik hoorde portefeuillehouder zeggen dat, dat ze uitgaan van 9 programma's. Maar is het niet mogelijk om minder programma's te doen? Of is het, want het gaat natuurlijk hier om een theoretische situatie. Of kun je dat in theorie ook wijzigen en wel naar 1 programma doen of minder dan 9? Dus kan het niet minder dan 9 of is het niet de bedoeling minder dan 9? Het tweede punt, ja, dat is, ik denk dat de portefeuillehouder refereerde aan dat ik zei, het is onder de marktwaarde en boekwaarde verkocht. Ja, dit is natuurlijk een interessante iets, want het was wel degelijk onder de marktwaarde als je kijkt naar dat er een supermarkt in had gekund en die had misschien wel 1 miljoen betaald. Maar inderdaad, als je de bestemming wijzigt naar er moeten zorgwoningen in, ja, dan brengt dat natuurlijk nooit ook marktconform 7 ton op of meer. Dan wat betreft die urgente zaken, wij gaan ervan uit, en dat vinden we eigenlijk best goed, dat hoeft wat ons betreft dus niet verder omschreven te worden. Wat zijn urgente zaken? Want we leggen hiermee de verantwoordelijkheid om dat te bepalen bij het college. En mochten er urgente zaken zijn en wij vinden achteraf als raad van waarom zijn wij niet geïnformeerd, ja, dan is dat een discussie. Je kunt niet zomaar zaken die urgent zijn als niet urgent afdoen. Dus nog 1 vraag bleef er dus over, voorzitter, en dat is van die 9 programma's. Kan het niet anders of is dat niet de bedoeling?
Dank u wel. Meneer Grimius.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dank voor de beantwoording. Maar bij 1 vraag ben ik eerlijk gezegd meer in verwarring gebracht dan dat ik een antwoord heb gevonden. We hebben een artikel 1 waar begripsbepalingen staan. In dat artikel staat niet opgenomen wat ingrijpende gevolgen inhoudt. En dat staat heel nadrukkelijk in artikel 7. Het artikel begint met het college besluit niet over. En dan staat er vervolgens, ik sla even een stukje over, groter dan 800.000 euro of met ingrijpende gevolgen voor de gemeente. En dan krijg ik een antwoord van de wethouder met urgente zaken en dan gaan we dat in een besloten vergadering. Maar het kan zijn dat ik er overheen gelezen heb, dan bijvoorbeeld al mea culpa. Maar ik heb urgente zaken niet kunnen vinden en ook het besloten verhaal niet. Maar goed, dat was mijn vraag ook niet. Mijn vraag was, wat verstaan we nou precies onder ingrijpende gevolgen? En vindt het college dat of mogen wij dat vinden? En gaat dan inderdaad het vervolgstukje van het artikel in, dat we dan zeggen van dan nadat de raadsleden zijn geïnformeerd, et cetera.
Dank u wel. Ik zie dat er verder geen vragen meer zijn. Dan ga ik naar het college, meneer Jansen, voor de beantwoording.
Dank, voorzitter. Even kijken, ik moet het even goed doen. Binnen programma kan het college dus schuiven, tussen de programma's niet, mevrouw Bokma. Ja, 5 ton of in plaats van 8 ton. We hebben dus gekozen om zeg maar even die standaard berekening te doen op basis van de gecapitaliseerde ruimte in de post onvoorzien. Zoals ook eerder besproken met de raadsleden die hierbij betrokken zijn. Dat kan natuurlijk een ander bedrag zijn, alleen hier is gekozen voor de standaard wijze van doen. Wanneer de financiële vergoeding kan worden aangepast. Hij is een aantal jaar geleden aangepast. Nu wordt hij dan opnieuw aangepast. Meneer Van Eyck stelde die vraag. Ja, normaal stel je hem bij op het moment dat er wettelijk een noodzaak toe is. Zoals we nu hebben gehad met het rechtmatigheidsoordeel. Dus dat deel is hier ook ingefietst. Als de raad erom vraagt, en natuurlijk kunnen we afspreken om zeg maar even hier periodiek een evaluatie op te zetten. Ik vind het heel logisch om dat te doen. Ik zou wel adviseren om dat dan eventueel in de volgende raadsperiode te doen met de nieuwe raad. En dan bijvoorbeeld met de begeleidingscommissie accountants zoals we die hadden. Die ook hier vooral naar heeft gekeken. En ik kan het weten, want ik ben zelf onderdeel van die WCA geweest. En voor mij hebben we in die periode hebben we 2 keer de financiële verordening bij de kop gepakt om te kijken van wat er aan de hand is.
Interruptie, voorzitter.
Meneer Lammers.
Om nog even op dat begrip ingrijpende gevolgen in te gaan. In de tijd hebben wij bij de bespreking van het dossier Aalscholver gesproken op 16 juni 2016... over dat begrip ingrijpende gevolgen en de relatie die dat kan hebben tussen college en raad. En toen is er op basis daarvan een motie-informatieprotocol opgesteld. En daar heeft de raad ook unaniem ja tegen gezegd. En misschien is het handig om in dit kader dat begrip van die ingrijpende gevolgen nog eventjes te matchen met die motie of met het informatieprotocol wat we hebben opgesteld. Dat is na 2016 opgesteld. Ik denk dat het in 2017 was dat we dat informatieprotocol hebben vastgesteld. Dus dat is vast nog wel ergens in de archieven te vinden. Dus dan kunnen we misschien dat begrip ingrijpende gevolgen koppelen aan deze discussie.
Dank u wel.
Een idee. Omdat dat dus regelt de relatie tussen college en raad.
Is dat een voorstel aan de wethouder in dit geval of aan ons? Of
even... Nou, aan iedereen die aanwezig is, een college en aan de raad. Dus ik zal nog wel even dat informatieprotocol opdiepen en stuur ik het even naar de Griffie.
Ja, dank u wel. Meneer Jansen.
Ja, soms komen dingen als een duveltje uit een doosje. Ik denk dat het niet verkeerd is om daar naar te kijken. Bij ingrijpende gevolgen overigens kijken wij naar bedragen die dus lager kunnen zijn dan die 8 ton. Dus in die zin kan ik ook met de heer Grimius meegaan. Ik had zijn vraag onvoldoende meegenomen in eerste termijn. Het gaat soms om misschien een veel lager bedrag. Het kan zelfs bijna gaan om een tientje, zeg ik dan maar even gekscherend. Maar wat toch een behoorlijke impact kan hebben op, ik noem het, je schuldquote of op je andere posities die je hebt. Maar ik heb het nog niet bekeken vanuit het informatieprotocol, dus misschien dat daar ook nog wat linkjes zitten. Overigens, als college vind ik dat we daar de bevoegdheid hebben en ook de verantwoordelijkheid hebben om goed te kijken wat die ingrijpende gevolgen zijn en of ze er zijn. En dan gaat het dus soms om bedragen minder dan 8 ton, waar we wel de raad dus over informeren en duidelijk maken wat er daadwerkelijk aan de hand is. Ik hoop dat die vraag dan nu wel beantwoord is. Ik heb mevrouw Van Es nog staan over de vraag die zij had over het uitgaan van minder programma's. Ja, dat kan natuurlijk wel. Alleen het is aan de raad zelf om dat te bepalen. Het is niet aan het college, maar aan de raad om te bepalen hoeveel programma's er kunnen zijn.
Een interruptie, voorzitter.
Ja, mevrouw Van Es.
Ja, de vraag is eigenlijk waar en wanneer bepalen wij dat als dat niet hierin is?
Janssen.
Ja, dat is een goede vraag. Nogmaals, de raad gaat over het aantal programma's. Ik kan me voorstellen dat dit bij iedere nieuwe begroting aan de orde kan zijn. Dat je juist bij zo'n begroting zegt van ik wil een programma toevoegen aan de bestaande programma's. Of ik wil het afsplitsen van een bestaand programma. Of juist bij elkaar voegen. Uiteindelijk is de begroting natuurlijk een stuk van de raad. Het budgetrecht is bij de raad. En ook het aantal programma's is dus aan de raad.
Ik wil nog een keer interrumperen. Ja, omdat, kijk, dat is zo, maar als je bij een begrotingsbehandeling die al helemaal opgesteld is, opeens een enorme structuurverandering vraagt, dan is de kans dat daar een meerderheid van de raad ja op zegt op dat moment zo goed als nul. Dus dan wil ik de toezegging dat het zeker niet de bedoeling is om het naar één programma te doen en eigenlijk de toezegging dat dat gewoon niet gebeurt.
Meneer Jansen, kunt u die toezegging doen?
Ja, die toezegging kan ik heel makkelijk maken, want het college gaat juist uit van die 9 hoofdtaakvelden in de zin van 9 programma's. Maar nogmaals, het is aan de raad om daarin een oordeel te geven. Wij gaan daarvan uit. Als u daar ook vanuit wil gaan, dan zijn we heel snel klaar, denk ik. Voor mij heb ik zo alle vragen behandeld, voorzitter.
Kijk, ik stiekem even rond of dat echt zo is. Het is de laatste ABZ, dus dan ben ik iets flexibeler. Ja, dan... wordt dit een bespreekstuk, hebben we al net gehoord. En dan sluit ik dit agendapunt. Dan gaan we verder met het volgende agendapunt. Dat is agendapunt 9, de verordening van de werkgeverscommissie. De werkgeverscommissie wil de verordening op orde brengen voor de nieuwe gemeenteraad en de nieuwe leden van de werkgeverscommissie. Naast een aantal inhoudelijke wijzigingen zijn ook de wijzigingen op grond van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren doorgevoerd. Voordat ik u het woord geef, de portefeuillehouder is de heer Hogeveen, staat hier. Dat is natuurlijk niet de officiële portefeuillehouder, maar hij is de voorzitter van de werkgeverscommissie, dus hij zal inhoudelijke vragen beantwoorden, mochten die er zijn. Dus ik kijk even rond van links naar rechts of er iemand het woord wil voeren. Mevrouw van S, verder niemand, ga uw gang.
Ja, voorzitter, moeilijk verhaal wordt dit. Nou, moeilijk, ik probeer het heel eenvoudig te houden. Maar dit is een, wat hier voor ligt, daar zit een voorbeeld in van waar vermeende neutraliteit een politieke invloed kan hebben. De werkgeverscommissie, gaat dit hier over, de verordening. De D66-fractie maakt bezwaar tegen één artikel. Gesteld wordt dat het er niet toe doet dat onder de leden van de werkgeverscommissie zowel raadsleden van de oppositie als de coalitie zitting nemen en dat dat dus niet wordt bepaald in deze verordening. En de reden is, wordt gezegd, dat het niet relevant is bij een niet-politieke commissie. Het tegendeel is in onze optiek het geval. Het is juist in de structuur dat machtspolitiek bedreven wordt. Een oneven aantal wordt hier voorgesteld, een oneven aantal leden van de werkgeverscommissie. Over het algemeen wordt een oneven aantal voorgesteld als er besluiten worden genomen en als er wordt verwacht dat daar dus een oneven aantal moet zijn omdat je dan een meerderheid kan hebben. Nou, dat is hier niet. Bovendien, als jouw baas, tussen aanhalingstekens, allemaal mensen zijn met hetzelfde politieke belang, bijvoorbeeld de coalitie, dan wordt het erg lastig om daar helemaal geen rekening mee te houden en niet naar de mond te praten. Niets menselijks is een mens tenslotte vreemd, ook niet als die mens een griffier is. Ik zal een voorbeeld geven van politieke beïnvloeding waarbij een griffier neutraal kan doen en dat zelf ook kan vinden en kan claimen neutraal te zijn en tegelijkertijd een enorme politieke invloed van uitgaat. Stel, voorbeeld, hè? Niet bij de hand echt. De griffier hoort een idee van een coalitiefractie en geeft dit door als idee aan de raad. Ze zegt, ik heb een goed idee voor efficiënter vergaderen. Voortaan mogen raadsfracties alleen nog raadsvoorstellen in de gemeenteraad bespreken als er een motie of een amendement is. Is dat er niet, dan gaat alles door als hamerstuk. De raad kan dat besluiten, want de raad kan altijd zelf zijn eigen rechten verminderen. Ja, want dat is dan aan de hand. Dit speelt uiteraard de coalitie erg in de hand, want alle voorstellen van het college gaan dan op voorhand zonder bespreking naar de gemeenteraad. Het wordt verkocht als het bespaart enorm veel tijd. Nou, dat zou hooguit 2 uur in de maand zijn, maar goed. Voorzitter, D66 ziet wat landelijk dit efficiëntiedenken voor enorme schade aan de democratie heeft aangericht. Maar lokaal moet die gifbeker volgens ons nog helemaal worden leeggedronken. Wat landelijk wordt gezien als dit moeten we gaan repareren, dat is lokaal nog helemaal niet doorgedrongen. En de Papendrechtse D66-fractie is er in toenemende mate bezorgd over. Ons voorstel is hier dus, dit moeten wij niet doen. Hou het bij 2 leden, ook om de griffier te beschermen, waarvan 1 oppositie en 1 coalitie. Net als bij de Rekenkamercommissie, dat is ook een neutrale, niet-politieke toevoeging hè, van raadsleden. En daar zal dus D66-fractie dan, als dat niet op een andere manier kan worden aangepast, maar weer een amendement voor maken. De D66-fractie zal altijd ingrijpen bij aantasting van de democratische rechten. Altijd, ook als mensen het nog niet zien en ook als het negatief wordt geframed. We vinden het zorgelijk dat dit steeds vaker in de Raad van Papendrecht moet worden aangekaart. Dat was voorheen zelden het geval. En voor mensen die net doen alsof dit met vertrouwen te maken heeft, zegt D66, vertrouwen is heel goed als basis in de maatschappij tussen mensen. Maar voorzitter, in de politiek is niet voor niets het hele democratische systeem gebouwd op controle, op macht en tegenmacht. En daar hebben heel veel wijze mensen heel erg lang over nagedacht. Dus de oproep van D66 is dit, 3 leden, en het doet er niet toe of het oppositie of coalitie is, doe dat niet.
Dank u wel. Er zijn verder geen vragen of reacties. Kan je naar de heer Hogeveen, wilt u reageren?
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben geen wethouder, dus ik mag het gewoon zeggen als ik het niet mee eens ben. Ik ben het er dus niet mee eens. Ik denk dat de werkgever... commissie, dat het een vertrouwenscommissie is en dat je de werkgeverscommissie uit je midden moet kiezen, zodanig dat je ook het vertrouwen hebt dat die de gehele raad
vertegenwoordigen zonder politieke bijbedoelingen. Dus ik ben het niet met mevrouw Van Es eens en daar laat ik het bij.
Dank u wel. Niemand dan wel? Oh, meneer Kosten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik mevrouw Van Es goed beluisterde net, dan vertelde ze eigenlijk ook dat we eigenlijk in alle gremia deze lijn zouden moeten volgen. Tenminste, dat is een conclusie die ik eruit trek. En bijvoorbeeld in de Rekenkamercommissie doen we dat volgens mij nu ook niet. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, is het toch een nieuwe lijn of begrijp ik het dan niet goed?
Dit is een beetje een tweede termijn, maar ik zie mevrouw Van Es interimperen.
Dat was ook uitlokking.
Oh, nee, dan...
Oh, dan mevrouw Bokma, voor de tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor wel zeggen, ik kan me iets voorstellen bij het schrappen van gelijkelijk, of niet schrappen van gelijkelijk, verdeeld over coalitie en oppositie. Alleen zie ik niet zo direct. Als de raad in zijn voltalligheid, dus oppositie en coalitie, unaniem is, zie ik het probleem ook weer niet. Want het is tenslotte de werkgeverscommissie en niet een commissie die raadsbesluiten wel of niet voorstelt. En daarnaast had ik een vraag over, want er staat nu tenminste 2 en bij voorkeur uit 3 leden. En als ik mevrouw Van Es goed begrijp, gaat haar voorkeur uit naar maximaal 2 leden. Klopt dat? Of? Maar dan hoor ik dat graag.
Dan kijk ik even rond. Of mevrouw Van Es, wilt u reageren? Haar gang.
Ik wil reageren. Om te beantwoorden wat betreft de Rekenkamercommissie. Dat is altijd wel de bedoeling geweest. Hè? Eén oppositie, één coalitie. Dat gaat dan natuurlijk over voornamelijk over het aandragen van onderwerpen. Of de keuze van onderwerpen. Niet verder de behandeling daarvan. Ik weet niet hoe strak we daar zijn. We blijkbaar ooit van afgeweken en er is er nooit een klacht ingediend. Maar wat betreft de werkgeverscommissie, wil je natuurlijk ook niet dat een griffier in de positie wordt gebracht waarbij zij zou moeten rekening houden met een meerderheid die bestaat uit de coalitie, als de leden ook alleen uit de coalitie bestaan. En het is wel een ja, de werkgeverscommissie beoordeelt wel het functioneren ook van de griffier. Dus ik zou het zelf, als ik griffier was, zelf ook niet willen. Dat zou ik te riskant vinden. Ik wil juist dat in die samenstelling die neutraliteit is geborgd. Wat betreft 2 of 3 leden, de vraag van mevrouw Bokma. Bij voorkeur 2, of dat lijkt me gewoon voldoende. Het is niet nodig om het niet per se af te kaarten van het moeten er maar 2 zijn. Maar je kan niet anders dan een meerderheid hebben dan van coalitie of oppositie als je die regel zou hebben. En ik wil nog even op de heer Hogeveen reageren. Ja, die mening deel ik niet. Ik dacht, ik heb toch heel duidelijk geschetst wat de risico's zijn. Als die risico's dan doelbewust worden genomen, dan nemen we ook het risico dat in de raad dit soort onderwerpen op een bepaald ogenblik besproken gaan worden. Als er een oneenigheid is. En dat willen we ook te alle tijden voorkomen, want dat hoor je gewoon niet doen.
Bij interruptie.
Meneer Koster.
Ja, ik zit toch nog wat te denken over de reactie van mevrouw Van Es. En ik begrijp dat heus ergens wel. Alleen, ik kijk ook even naar de praktijk nu. De huidige werkgeverscommissie, en die hierin zitten, ik ben dankbaar dat jullie een plek in hebben, maar we hebben ontzettend moeten leuren om mensen te kunnen vinden. Sterker nog, er is nu een vacature. Dus wat we hier nu voor hebben liggen, is wat mij betreft een ideaal plaatje. Waar ik me ook straks van afvraag van, gaan we dat eigenlijk wel halen? Want ik heb ook de functieomschrijving gezien voor de werkgeverscommissie. En simpelweg, dat is niet iedereen in de raad gegeven. Dus waar moet je naar kijken? Naar politiek of naar kwaliteit? Het hoeft elkaar niet te bijten. Maar ik neig er toch naar om echt voor kwaliteit te kiezen.
Voorzitter, ter interruptie.
Mevrouw Van Es, uw betoog was nog gaande, dus u hoeft niet te interruperen.
De kwaliteit van de democratie gaat bij ons voor alles. En ik denk... Kijk, het is waar hoor, het is moeilijk om leden te vinden. Daarom is het ook best verrassend dat je van 2 naar 3 gaat. Waarom zou je dat doen als het al moeilijk is om 2 goede mensen te krijgen? Ik vind het heel jammer dat het niet wordt gezien. En dat het niet wordt gezien in de structuur. Ik kan er niet meer van maken dan wat ik ervan maak met de voorbeelden die ik noem. Als de gevaren niet worden gezien, ja, dan zullen ze in de praktijk, als ze zich voordoen, moeten blijken. Maar in dit geval vinden wij echt voorkomen is echt beter dan genezen.
Meneer Koster?
Ik begrijp heus wel wat mevrouw Van Es schetst. Alleen ik weet niet of je de lijn zo ver door moet trekken. U heeft net bij het vorige agendapunt ook gezegd, ik heb het zelfs even opgeschreven, want het viel me op. U zei, het gaat vooral om mentaliteit, geen set van regels. En we zijn nu aan het debatteren over een set van regels, die uiteindelijk zeker een waarborg zijn. Maar kun je niet zeggen, joh, we hebben straks een werkgeverscommissie die juist bij de raad zijn oor te luisteren legt van over het functioneren. Volgens mij moeten die twee leden niet helemaal geïsoleerd functioneren. Ze werken toch namens de raad en in die zin zullen ze zeker contact moeten hebben. Dus in die zin denk ik dat we nu niet te veel moeten focussen op wat er letterlijk staat. Maar dat is mijn idee.
Mevrouw Van Es.
Ja, voorzitter, ik heb in dat andere voorbeeld ook genoemd. Je kunt niet helemaal alles dicht timmeren. Maar ik heb ook daar genoemd hoe belangrijk macht en tegenmacht is. Kijk, niet alles dicht. Ik vind het zo jammer altijd dat hier zo'n frame rond ontstaat. Hè? Want het gaat uiteindelijk om de bescherming van mensen. Het gaat uiteindelijk om de waarborg van neutraliteit. En dat zit gewoon nu eenmaal vaak in de structuur. Wij kunnen er verder niks aan veranderen als ik hier merk van niemand kan het wat schelen. Ja, weet je, dan zullen we gewoon moeten afwachten hoe het gaat. Maar het is er uiteindelijk wel zo dat als de coalitie in meerderheid een beperking van de vrijheid van de raad, van de instrumenten van de raad, voorstaat. Uit machtspolitiek oogpunt en dat wegstemt, dus bepaalde rechten wegstemt in de raad als coalitie, dan is het voor een griffier enorm moeilijk om daar geen rekening mee te gaan houden. En dan kun je altijd zeggen, ja, een meerderheid is ervoor.
Voorzitter.
Het is ongebruikelijk dat de portefeuillehouder interimpeert, maar ik ga er even uit dat mevrouw Van Es haar betoog heeft beëindigd, zodat we nu verder gaan met de portefeuillehouder in de tweede termijn. Laat ik het dan zomaar noemen.
Nou, ik vroeg me af, ik hoor mevrouw Van Es steeds de coalitie noemen. Zij vindt het kennelijk een gevaar dat de coalitie ervoor zorgt dat de beïnvloeding van de griffie plaatsvindt. Maar kunt u zich ook voorstellen dat de werkgeverscommissie uit twee oppositieleden bestaat? En ziet u dan hetzelfde probleem?
Mevrouw Van Es.
Ja, dan zie ik dat probleem niet, want die hebben geen meerderheid in de raad. Dus dan kun je niet in de raad, dan kun je geen voorstellen doen. Of de griffie kan niet met voorstellen komen die vervolgens in de raad niet in meerderheid worden gesteund. Ik noemde dat voorbeeld van alle stukken gaan naar de raad als er geen amendement of motie is. Nou, dat is een voorbeeld waar een college enorm voordeel van kan hebben. En want dan moet je je best doen om het besproken te krijgen. En eigenlijk gaat alles er gewoon anders als hamerstuk doorheen. Dat zal een oppositie nooit steunen. Het gaat om een meerderheid hebben. Dus dat is het antwoord.
Ja, als ik daarop mag reageren, volgens mij dicht u nu de griffie een politieke functie toe. En dat is toch absoluut niet de bedoeling.
Ja, voorzitter, ter interruptie nog één keer. Ja, dat is exact mijn punt. Die dicht ik dat niet toe. Die wordt in die positie dan gedwongen. Dat moet je gewoon niet willen. Dat is mijn punt. Maar goed, als dat niet overkomt, dan wachten we af hoe het gaat lopen. Maar nogmaals, voorzitter, dan is er geen andere mogelijkheid dan het in de raad op een bepaald ogenblik aan te kaarten. En daar zitten wij niet op te wachten. Niemand zit daarop te wachten.
Dank u wel.
Ja, voorzitter.
Meneer Lammers, ter interruptie.
Dank u wel. Ja, we zijn het helemaal met het betoog van mevrouw Van Es eens. Kijk, we hadden altijd in Papendrecht drie leden in de commissie van de werkgevers voor de griffie. En de bedoeling van die commissie is nooit dat het een politiek gremium is. Het is altijd een onafhankelijke commissie geweest waarbij je in goed overleg tussen oppositie en coalitie zo goed mogelijk invulling geeft aan de taken van het zijn van werkgever voor de griffier of de griffie. Als je het zo blijft bekijken dat het een objectief iets moet zijn namens de raad, want je spreekt niet alleen namens de oppositie, je spreekt niet alleen namens de coalitie, maar namens de hele raad, ben jij werkgeverscommissie en kom je ook elk jaar weer terug met je verslagen en je verhaal naar de raad. Dus de raad is je opdrachtgever. Hè? Nou, waar je voor moet waken is dat er een bepaalde sentiment ontstaat, wat heel gemakkelijk gebeurt, ook hier in Papendrecht natuurlijk, waarbij of de coalitie of de oppositie in het gedrang komt. En als ze dat vertaalt in posities en stellingnames in zo'n werkgeverscommissie, dan is die werkgeverscommissie niet meer objectief of onafhankelijk. En dat heeft te maken natuurlijk met intellectuele gesteldheid van de leden van die commissie, maar ook met de kwaliteiten, of zij genoeg afstand kunnen nemen van hun eigen politieke... Ja, ik moet even zin afmaken. Van hun eigen politieke statement. Dus ja, je moet je als het ware, als je in die werkgeverscommissie zit, een beetje losmaken van je eigen politieke gedachtegoed en daar meer als commissielid van de werkgevers namens de raad zitten, dan dat je daar namens een partij of een oppositie of een coalitie gaat zitten.
Lange zin. Mevrouw Bokma.
Ja, het is al bijna weggegeven door meneer Lammers, maar de leden van de werkgeverscommissie voeren als het goed is hun taak uit, los van hun politieke kleur, los van een oordeel over hoe dingen in de raad verlopen zijn, maar zek over het functioneren van de Griffie. En ik acht de Griffie heel goed in staat om de democratische rechten en plichten van de raad te verdedigen en daar waar nodig ook aan te geven met een advies dat dit niet zo'n slim idee is. Tot zover.
Voorzitter, interrumpeer ik nog één keer als laatste. Ja, ik constateer dat er geen meerderheid is voor de zorg die wij hebben. Wij zullen die waar dat zich voordoet blijven aankaarten. En we hopen vurig dat het er nooit toe komt dat we hier een openbaar debat over moeten voeren in de raad.
Voorzitter.
Meneer Korsten.
Ja, dat hoop ik ook. Maar goed, nogmaals, hoe ver trekken we dingen door? We hebben op dit moment ook drie commissievoorzitters uit de coalitie. Ik ben er zelf één van. Ik doe mijn uiterste best om dat neutraal te doen. Omdat je op dat moment een andere rol hebt. En iedereen mag mij daarop aanspreken. En ik vind dat dat voor elke positie gaat. En natuurlijk, mevrouw Van Es zegt eigenlijk, we gaan nou uit van het allerslechtste scenario. Want dat zou kunnen. Maar dan zijn we volgens mij als raad er ook bij.
En dan moeten we optreden. Ja, dat is dus een beetje problematisch, want we zijn daar niet bij. Dat vindt achter gesloten deuren plaats voor een groot deel. Ja, het is echt puur ter bescherming van alles en iedereen hier in dit verhaal. Hè. Maar goed, het wordt niet gezien. Nogmaals, voorzitter, we moeten het er dan ook bij laten, want we kunnen nog een uur over doorgaan. Wij blijven het volgen, zal ik dan maar zeggen. En we hopen gewoon dan maar, net als anderen, die gewoon het op hoop baseren in plaats van een verordening.
Meneer Grimius, u wil nog...
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het wordt niet gezien, hoor ik mevrouw Van Es zeggen. Ik heb er eerder horen zeggen, niemand kan het wat schelen. Ik vind dat allemaal wat makkelijke onderwerpen. Het is heel simpel. Wij delen de visie van D66 gewoon simpelweg niet. Wij hebben een andere mening daarover. Dat betekent niet dat het ons niks kan schelen of dat het door ons niet wordt gezien.
Dank u wel. Dan kijk even rond en niemand wil meer het woord voeren over dit onderwerp. Dan vraag ik of het als hamerstuk, als bespreekstuk moet naar de raad. Ik hoorde mevrouw Van Es zeggen iets over een amendement of nee. Dat niet. Dan wordt het een hamerstuk en als u dat echt wil, kunt u altijd van tevoren dat nog weer een bespreekstuk maken, zoals...
Nou, voorzitter, ik kan er misschien bij zeggen dat wij een stemverklaring dan zouden willen doen. Maar ik weet niet of dat nu al handig is om
altijd,
te noteren.
Altijd, volgens mij. Ja. Dus goed, dank u wel. Dan gaan we verder met het agendapunt 10, de duurzaamheidslening. De verordening duurzaamheidslening maakt het mogelijk om een duurzaamheidslening te verstrekken aan woningeigenaren waar ze hun huis kunnen verduurzamen, of waarmee ze hun huis kunnen verduurzamen. Wie mag ik het woord geven in de eerste termijn over dit onderwerp? Meneer Grimius, begin ik rechts dit keer. Ga je gang.
Voorzitter, dank u wel. Als wij naar dit onderwerp kijken en dan onder het blokje financiën, dan zien we dat er uiteindelijk 500.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor duurzaamheidsleningen. Daar worden dan wat voorwaarden aangekoppeld. Dat moet minimaal 2500 zijn, maximaal 25.000. Als we even van 25.000 uitgaan, dan zou het op 20 leningen neerkomen. Gaan we van 2500 uit, dan komen we op 200 leningen uit. Dat lijkt, als je uitgaat van een woningpotentieel van 14.000 woningen in deze gemeente, toch wel wat aan de lage kant. En onze vraag die wij dan vervolgens hebben, zonder overigens daar direct een bedrag aan te willen koppelen, willen wij graag van dit college vernemen of dit bedrag niet opgehoogd kan worden met een toevoeging uit onze eigen begroting van de gelden die voortgekomen zijn uit onze Eneco-dividend. Dus nogmaals, zonder daar een bedrag aan te koppelen, maar sec de vraag, is dat mogelijk? Tot zover.
Dank u wel, meneer Verwij.
Dank u wel, voorzitter. Nou, eerst wil ik zeggen dat het PHB het een prima initiatief vindt om woningeigenaren te helpen om hun woning energie-neutraler te maken. De energie wordt steeds duurder en we moeten er ook steeds zuiniger mee omgaan. De heer Grimius begon over de grootte van het bedrag dat ingezet wordt, ja, daar heb ik ook naar gekeken. Als je naar een standaard pakket uitgaat, wat zo gemiddeld uitgevoerd wordt voor isolatie, hè, dan heb je het bijvoorbeeld over schuine dakisolatie, heb je HR++ glas, je hebt vloerisolatie en spouwisolatie, dat is het meest voorkomend bij bestaande woningen, wat oudere woningen, dan kom je op 10.000 euro... Dus ik heb het gehouden op dat we ongeveer 50 eigenaren zouden kunnen bedienen. Mijn vraag is dan, is er ook gesondeerd naar de behoefte hieraan? Weet men dat dit hoogwaarschijnlijk genoeg zal zijn? Of zal er toch geld bij moeten? En dan heb ik nog een paar opmerkingen die meer technisch van aard zijn. Ik zie bijvoorbeeld dat bij 1 waar de begrippen toegelicht worden, dat onderaan pas de afkorting SVN toegelicht wordt, maar die wordt bovenin al een paar keer gebruikt in een volzin. Het is misschien handiger om onder C eerst uit te leggen wat SVN betekent en inhoudt. Bij artikel 6, nummer 6, heb ik ook een vraag. Daar staat dat het college besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan. Als iemand zijn aanvraag nog compleet moet maken en hij of zij doet dat, gaat dan alsnog die 8 weken in of wordt het dan inderdaad direct afgehandeld? En bij artikel 6.7, als ik kijk naar punt 1, daar worden de begrippen toegelicht, is het dan niet ook nodig om bij 7... die paragraaf 4133 enigszins simpel uit te leggen. En daar zou je aan moeten denken van, als men na 8 weken geen uitsluitsel heeft gegeven, dan betekent dat niet dat de aanvraag gehonoreerd is. Want daar is dat artikel volgens mij voor. Maar zoals het hier staat, is het uiteraard onbegrijpelijk. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Kijk ik verder. Oh. Nee, van Heteren, ga je gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals we hebben kunnen lezen, is dit voorstel tot stand gekomen na een motie van de D66-fractie. Wij willen het college dan ook bedanken voor het uitwerken van dit voorstel. Voor ons ziet het op het eerste oog wel allemaal goed uit. Ook qua bedragen vinden wij wel realistisch. Ik bedoel, ik had laatst een check bij mijn eigen huis, eengezinswoning in Paandrecht, voor de vloerisolatie en de spouwmuur. Nog eens ongeveer 2000 euro. Dus ik vind 10.000 euro wel erg hoog als je naar isolatie kijkt. Ik denk ook niet dat iemand dat volle bedrag, zeg maar, dat we daar echt op moeten sturen. Ik denk dat juist voor die kleinere bedragen, en dan vind ik minimaal 2500 euro ook een mooi bedrag. Dus op zich, bij ons kwamen die bedragen wel realistisch over. Maar de motie was echt van onze raadslid, de heer Van Hal. En hij zou dit voorstel graag in de raadsvergadering willen bespreken. Daarom zou voor ons dit sowieso een bespreekstuk worden. Maar ja, dat was het eigenlijk, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van Erk.
Dank u wel, voorzitter. We kunnen er eigenlijk kort over zijn. We zullen op 24 februari instemmen met het voorliggende besluit om drie redenen. 1. Op deze wijze helpen wij woningeigenaren hun woning te verduurzamen. 2. De lening waar het om gaat is gunstig, want in 10 tot 15 jaar, hebben we gelezen, kan deze worden terugverdiend. En 3. Met deze maatregel dragen we bij aan de energietransitie, het verminderen van de CO2-uitstoot, en dat juichen we toe. Dan de toelichting lezend, nog een korte vraag bij het stukje financiën. Ik vraag het omdat het toch in zo'n regeltje staat. Het resterende bedrag bij SVN van 200.000 euro heeft nog geen bestemming. Ja, dan durf ik dat toch even te vragen. Het staat hier namelijk wel. Wat voor status heeft dat dan verder? Kunnen daar op termijn voorstellen voor worden ingediend of zo? Maar even een vraag aan de portefeuillehouder. Dan tot slot, goed dat er iets over communicatie wordt genoemd richting onze inwoners. Belangrijk ook dat dat goed wordt vormgegeven. En ik ben blij dat die vermelding al hier aan de orde is. Dus tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Bokma.
Dank u wel, voorzitter. Dank aan de wethouder voor het uitwerken van de voorlening. En uiteraard ook nog dank aan D66 voor de motie. De VVD kan vooral instemmen met het voorstel. Zo maken we het als gemeente mogelijk dat woningeigenaren verschillende opties hebben voor de financiering van het verduurzamen van hun woning. Voor het afsluiten van een kleine hypotheek zijn de advies- en afsluitkosten bij de banken al vaak meer dan 10%. En de rente op persoonlijke lening is weer veel hoger. Dus dat levert een drempels op voor inwoners die met de duurzaamheidslening worden geslecht. Uiteindelijk zal onze inwoner de goedkoopste oplossing kiezen. Soms is dat via zijn hypotheek, een andere keer zal het de SVN-lening zijn en weer een andere keer op een andere manier. Wel kan het zijn, wat ook fijn is, dat ondanks dat de klant zijn hele aankoopsom gefinancierd heeft, er toch nog ruimte blijft voor het verduurzamen, wat vooral van belang is bij het kosten van de energietransitie. Je zal maar net je huis gekocht hebben en volledig gefinancierd hebben, dan kun je op deze wijze toch nog kiezen voor overgang naar een warmtepomp. De VVD hecht wel aan heldere en duidelijke voorlichting waarbij niet alleen verwezen wordt naar het SVN, maar ook naar andere financieringsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een hypotheek of een persoonlijke lening. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Kosten.
Dank u wel, voorzitter. Wat mij betreft zijn er al heel veel voordelen genoemd, dus die hoef ik niet te herhalen. Wij zullen het voorstel steunen en ik ben nog wel benieuwd in hoeverre het mogelijk is om op te schalen bij succes. Althans, dat de regeling werkt. Dank u wel.
Dank u wel. Dan heb ik gemerkt dat er veel steun is en een aantal vragen. Daarvoor gaan we naar de portefeuillehouder. Meneer Jansen Guigen.
Ja, dank voorzitter. Dank ook commissieleden voor de vragen. Ik ga ze maar stuk voor stuk na. 5 ton aan de magere kant hoor ik meneer Grimmies zeggen. Ook anderen stellen zich zomaar voor dat we misschien met die 5 ton we er niet zijn. Ik zeg dan maar eerlijk dat die 2 ton die nog resteert bij de SVN, dat we die in een soort buffer hebben staan om of voor deze lening extra toe te voegen, mocht dat zo nodig zijn, of ook voor de starterslening die we op dezelfde wijze daar hebben weggezet. Dus die buffer hebben we daarin behouden. Ja, of het voldoende is, weet ik niet. Er zijn meer mogelijkheden, meneer Grimmies, in de markt. Mevrouw Bokma noemde er net al een paar. Je kunt ook de hypotheek ophogen, een extra hypotheek vragen, een extra lening kun je aangaan. Dit is echt bedoeld voor die mensen die juist op de markt even niet terecht kunnen en juist dan hier wel soelaas krijgen. Laten we ook niet vergeten dat de regeling bij de SVN niet voor iedereen even gemakkelijk is. Het is toch een iets grotere molen waar je doorheen moet dan even het simpel ophogen, zeg ik dan maar, van je eigen hypotheek. Omdat je de overwaarde van je huis mogelijk wil omzetten in een duurzaamheidsactie. Dus het is niet zomaar voor iedereen gegeven. En toch wordt daar het maximaal mogelijke voor gedaan binnen de, ja, ik zou bijna zeggen, de routine die er al is binnen de SVN. Dus of het meer moet zijn, laten we dat gewoon in de gaten houden. En laten we gewoon kijken naar hoe die uitputting gaat doen. We hebben datzelfde afgesproken bij de starterslening. Hier zijn wel wat meer mogelijkheden, zeg ik dan maar. Want we krijgen natuurlijk, en dat moet nog berekend worden, ook extra gelden als het gaat om de energietransitie. En die zouden we natuurlijk later ook in deze duurzaamheidslening kunnen stoppen. Als we daar als raad toe willen besluiten. Ja, de gelden van Eneco, idem dito, ook die zouden daarvoor bestemd kunnen worden. Dat is een keuze natuurlijk uiteindelijk ultiem aan de raad. Dus als u mij vraagt, kan dat? Ja, alles kan als de raad dat geld op een andere wijze en in dit geval aan de duurzaamheidsverlening wil beschikken, dan kan dat natuurlijk. De heer Vermeij had het nog over artikel 6 lid, het zesde lid. Binnen 8 weken dat we het besluit moeten nemen. Dat wordt inderdaad opgeschort, die 8 weken, op het moment dat er nog een completering van stukken moet worden worden verricht. Dus binnen 4 weken wordt gekeken. Daar wordt meteen gekeken natuurlijk of de stukken compleet zijn. En op het moment dat de stukken dan vervolgens compleet worden ingediend gelden, geldt dan weer die 8 weekse termijn. Artikel 6, zevende lid, toelichten. Ja, dit is een standaardbepaling die in dit soort leningen of in dit soort verordeningen staat, meneer Vermeij. U hebt het precies goed gezien. Het gaat erom dat we niet, als we geen besluit nemen, alsnog fictief dat besluit dan zogenaamd genomen zouden hebben en dat er sprake moet zijn van een geaccordeerde duurzaamheidslening. En dat wil je hier uitsluiten. Dat hadden we ook op die manier neer kunnen zetten. We hebben dat in feite overgenomen uit verordeningen uit de rest van Nederland. Even kijken wat ik nog heb staan. Is er op te schakelen bij succes? Ja, ik denk het wel, maar dat hangt er een beetje vanaf wat natuurlijk de financiële ruimte is die we zelf ook als raad zien. En ook aan de hand van de gelden die nog uit het Rijk komen zien. En of het nodig is, laten we gewoon even goed monitoren of dat nodig is. Voor uw informatie, we hebben de starterslening ook nog maar net ingezet. Ik heb begrepen dat er inmiddels 1 aanvraag is. Dus zo storm loopt het dan ook weer niet. En tegelijkertijd hoop ik dat dat toch ook wel de nodige succes heeft. Dat we de starters juist aan die woningen kunnen krijgen. En dat hier datzelfde geldt, dat we hier ook die duurzaamheidsleningen gaan verstrekken voor mensen die dat op een andere wijze niet voor elkaar boksen. Dus dank ook voor de steun die breed is volgens mij. Dank.
Dank u wel. Gaan we voor de tweede termijn nog de commissie. Meneer Wolters, ga gang.
Ja, even als toevoeging. Partij van de Arbeid zal het voorstel steunen op de 24e.
Dank u wel. Kijk ik verder rond. Niemand. Kan ik dan dit als hamerstuk naar de raad doorgeleiden? Oh nee, meneer de Geneter, excuus. U heeft gelijk. Ja, ik was al veel te enthousiast. Dan wordt het een bespreekstuk. En dan verwachten wij een mooi betoog van de heer Van Hal op dat moment. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze vergadering. Maar ik kan niet afsluiten voordat ik gemeld heb, zoals ik aan het begin zei, dat dit de laatste commissie ABZ van de huidige raad was. Op 28 maart is het afscheid van de raad. En daar zijn ook onze duo-raadsleden van harte uitgenodigd om afscheid te nemen. Hoe dat eruit komt te zien, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is ook een verrassing, dus dat is heel goed dat ik dat niet weet. Dus dan wil ik u allen hartelijk danken voor uw aanwezigheid en voor de goede debatten de afgelopen, in ieder geval jaar dat ik hier heb gezeten ongeveer. En een fijne avond wensen, dank u wel.